Verheft uw en jullie harten tot God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernielt. De drie enige God is onze hulp en enige verwachting. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van God, de Heilige Geest. Amen. Ik stel u en jullie voor om te gaan zingen van Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. En ook het vierde vers. God is rechter die het beslist, die als alleropervoogd deze vernedert en dien verhoogt. Dat is het eerste en het vierde van Psalm 75. Deze avond het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Dat is de apostolische geloofsbelijdenis. En laten wij deze geloofsbelijdenis beantwoorden door met elkaar te zingen. Psalm 66, het tweede vers. Al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan. Gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. En wat daar volgt van Psalm 66, het tweede vers. Belijden wij nu met de kerk van alle plaatsen en tijden aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Openen wij deze avond het woord van de Heer in het Oude Testament, in het Bijbelboek Jeremia, 18e hoofdstuk, en daarvan de versen 1 tot en met 17, dus Jeremia 18, en daarvan de eerste 17 versen, dat is de schriftlezing voor deze avonddienst. Jeremia 18, vers 1 tot en met 17. En daar luidt het woord van de Heere aldus. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, zeggende: maak u op en ga af in het huis van de pottenbakker, en aldaar zal ik u mijn woorden doen horen. Zo ging ik af in het huis van de pottenbakker, en zie, hij maakte een werk op de schijven. En het vat dat hij maakte werd verdorven, als leem in de hand des pottenbakkers. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Toen geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: zal ik ulieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls, spreekt de Heere? Zie gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gijlieden in mijn hand, o huis Israëls. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Maar indien datzelfde volk over het welk ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik het gedacht te doen. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Maar indien het doet wat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen weldoen. Nu dan, spreek nu tot de mannen van Juda En tot de inwoners van Jeruzalem zeggende, zo zegt de Heere, zie, ik formeer een kwaad tegen ulieden en denk tegen ulieden een gedachte. Zo bekeert u nu een ieder van zijn boze weg en maakt uw wegen en uw handelingen goed. Doch zij zeggen, het is buiten hoop, maar wij zullen naar onze gedachten wandelen en wij zullen doen een iegelijk het goeddunken van zijn boos hart. Daarom, zo zegt de Heere, vraagt nu onder de heidenen, wie heeft al zulks gehoord? De jonkvrouw Israëls doet een zeer afschuwelijke zaak. Zal men ook om een rotssteen des velds verlaten de sneeuw van Libanon? Zullen ook de vreemde, koude, vlietende wateren verlaten worden? Nochtans heeft mijn volk mijner vergeten. Zij roken der ijdelheid. Want zij hebben hen doen aanstoot op hun wegen, op de oude paden, opdat zij mochten wandelen in stegen van een weg die niet opgehoogd is. Om hun land te stellen tot een ontzetting, tot eeuwige aanfluitingen, al wie daar voorbij gaat zal zich ontzetten en met zijn hoofd schudden. Als een oostenwind zal ik hen verstrooien, voor het aangezicht des vijands. Ik zal hun de nek en niet het aangezicht laten zien, ten dagen van hun verderf. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zullen wij de Heere bidden om een zegen? Heere, grote God van hemel en aarde, u brengt ons voor de tweede keer op deze dag, dat is uw dag, samen in dit bedehuis, een bedehuis voor alle volken. Heere, want ieder mag hier komen, van wat rang of stand hij ook is en van welke afkomst hij ook is. De deuren stonden voor een ieder open. En daaruit klonk al een prediking, dat we mogen komen zoals wij zijn in onszelf. Nee, niet om te blijven zoals we zijn, maar dat we uw woorden mogen horen. En dat u nog tot ons wilt spreken. Heere, wat een genade. Wat een goedheid bij u vandaan. Want wie zijn wij, Heere? Van nature geen mensen die naar u vragen. Geen mensen die u vrezen. Geen mensen die u nawandelen. Heere, vergeef onze zonde. Wil onze schuld uitdelgen. En wij bidden het van u, doet u uw werk in ons hart en leven. Voor het eerst. Vernieuw ons hart, krachtig, door uw heilige geest. Wilt u het hart van ons omzetten, openbreken, erin komen wonen. Dat alles nieuw wordt in ons leven. Zoals het ook alles nieuw mocht worden in het leven van de moorman. Hoewel u met hem al een werk was begonnen. Heren, misschien is het ook zo wel bij ons dat er allerlei voorbereidend werk al heeft plaatsgevonden. Dat wij helemaal niet onverschillig zijn. Dat wij best wel heel belangstellend zijn. Dat wij ook wel lust en liefde in ons hart tot u gevoelen. Maar Heren, we hebben nog niet die echte vaste vrede met u. Wilt u dan geven dat in deze dienst uit uw hand ons wordt aangereikt. En dat wij de vreugde en de vastheid in u en in uw Zoon in zijn volbrachte werk mogen vinden. Wilt u het werken, o Heilige Geest. Gedenk ons, Heere, als we u al mogen kennen door het geloof. En wat past het ons om dan telkens daar verwonderd over te zijn. Om daar klein onder te zijn en onder te blijven. Wilt u ons ook bij de voorduur leiden en ook kneden en vormen zoals de pottenbakker het klei moest kneden en vormen. Wil maar geven dat wij ons niet zouden verharden op een of andere wijze. Maar dat wij toch altijd zachte klei zouden zijn. Nat gemaakt. Kneedbaar. Heren, dat u ons vormt zoals u ons zou willen hebben. En dan zijn wij niet allemaal hetzelfde. Niet iedereen heeft hetzelfde plekje in uw koninkrijk. U hebt vele soorten van kinderen, maar ze horen er allemaal bij. Heren, wil ons dan vormen. Dan moet er ook nog wel gesnoeid worden. Dan is er ook nog wel heel veel van de oude mens dat er nog uit moet. En dat is natuurlijk vaak een pijnlijk werk. Maar wilt u het maar doen, heren? Omdat wij weer beelddrager mogen worden. Omdat wij uw deugden mogen verheerlijken. Omdat wij het beeld van uw Zoon Christus gelijkvormig mogen worden. Heer, en dat we ook zo een getuige van u, de levende God, mogen zijn in deze wereld. Heer, stel ons tot een zegen. Mag ook de gemeente zijn als een stad op de berg en een licht op de kandelaar. Heer, bedouw ons met uw Heilige Geest. Maak ons mensen aan wie anderen het kunnen zien dat ze u, de Heer, lief hebben. En dat ze elkaar ook hartelijk lief hebben. Want gaat er ook een getuigenis vanuit in een wereld waarin ook zoveel liefdeloosheid is. En kilheid en koudheid. Heer, over deze wereld gesproken, die dragen we aan u op. Met alle noden en zorgen die er zijn, zo onnoemelijk veel. En er is zoveel wat wij helemaal niet weten. Wat ook helemaal niet tot ons doordringt, de omvang en de ernst van zoveel rampen en noden. Zoveel nood, zoveel ellende. Wie van ons zou kunnen beseffen en doorleven wat het is om in een gebied te leven waar nauwelijks eten is? Wie van ons kan dat beseffen, wat het is om kinderen letterlijk te zien sterven in je handen van de honger? Maar dat gebeurt op deze dag. Waar wij onze borden vol schepten, en daar mogen we u ook voor danken, was het zo dat er misschien vanmiddag op datzelfde tijdstip wel een kindje stierf vanwege gebrek aan water en eten. Heren, zo dragen we deze noodlijdende wereld aan u op. En wij bidden u dat hulpverlening door u gezegend wordt. En dat wij een geopende hand hebben om te geven van het vele dat wij mogen hebben. Wilt u ook gedenken aan die vreselijke oorlog in met name Oost-Oekraïne, die nu al meer dan 100 dagen voortwoedt en waar de verwoestingen immens zijn en waar zoveel mensenlevens al verloren zijn gegaan, en waar zoveel gebrokenheid is, waar zoveel getraumatiseerde mensen zijn, die ontzaglijke dingen hebben meegemaakt. Grof onrecht, executies en alles wat we maar kunnen bedenken heeft zich daar voltrokken. Heren, wij bidden van u dat die oorlog zou mogen stoppen. Dat deze dwaasheid tot een einde gebracht wordt. Heren, niemand van ons weet hoe het moet. Maar bij u zijn uitkomsten. Grijpt u toch in vanuit de hemel. U bent almachtig. Zoals we het ook zullen horen in de prediking. Heren, gedenk aan zoveel ander onrecht dat in deze wereld geschiedt. Uitbuiting. Mishandeling. In allerlei soorten en vormen. Gedenkt u aan kinderen die misbruikt worden. Gedenkt u aan moderne slavernij. Heren, wij dragen deze wereld die bloed uit 1000 wonden aan u, de Heere, op. O, laat toch gerechtigheid geschieden. En zegen u alle hulpverlening die vanuit uw naam mag gebeuren. Heren, mag het wat betekenen in deze wereld. Gedenkt u aan christenen die vervolgd worden omwille van uw naam. Die uw naam niet in vrijheid kunnen en mogen belijden. Zijn er zoveel in zoveel landen. Gedenkt u ze, Heere. Wil u ze staande houden? Wil u ze sterken? Wil u ze bemoedigen door woord en Heilige Geest? Geef u dat ze standvastig zullen zijn en dat ze getuigen van u zijn in de omgeving waarin ze mogen wonen. Of in de gevangenis waarin ze zitten. Of in het strafkamp waar ze moeten verkeren. Heere, breidt uw koninkrijk uit. En ja, u gaat ook door met uw werk. Uw werk is niet te stuiten. Uw werk is niet te stoppen. En de getuigenissen daarvan kunnen wij ook lezen. U gaat door in tal van landen. En u brengt er toe tot de gemeente die zalig wordt. O Heere, wil het ook hier doen. Ook hier in Middelharnis. Ook hier in deze gemeente. Trek, Heere, door uw geest. Doe ons toch zien dat u het zo ernstig met ons meent. Dat u zo ernstig en welmenend roept tot bekering en geloof. Dat is niet gelogen. Dat zegt u, die niet liegen kunt. U meent het met ons. Maar uit het gedeelte dat we lazen komt ook zo heel duidelijk naar voren. Als wij geen acht slaan op uw roepstem, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. O Heere, laat ons dit woord toch ter harte mogen nemen. Wil u de prediking van dit uw woord zegenen? Gedenk ons, zoals we hier zijn opgekomen of thuis verbonden zijn met de dienst. Heere, laat het toch een hartelijke liefde mogen zijn tot u. Een hartelijke bekering tot God in Christus. Vervul ons met uw geest. Uw Pinkstergeest. Doe ons toch zien dat wij buiten u het leven niet hebben. Maar in u hebben wij het leven. Nu en tot in alle eeuwigheid. Wat een genade, Heere. Wat geeft u dan oneindig veel meer dan dat één van ons ooit verdiend zal hebben. Maar u bent barmhartig, goedertieren en genadig. En daarom prijzen wij uw grote naam. Gedenk ons zo in uw trouw, uw barmhartigheid, uw genade. Om Christus wil. Amen. U mag dadelijk aan het einde van de dienst bij het uitgang van de kerk de Heere dienen met uw gaven. Ik was dat vanochtend vergeten te zeggen. Wij zullen nu gaan zingen als inleiding op de verkondiging van Psalm 33, het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, het blijft van geslachten tot geslacht. Het zesde vers van Psalm 33 als inleiding op de verkondiging. gelezen schriftgedeelte vormt het uitgangspunt voor de prediking. Ik licht daar zometeen weer een aantal teksten uit als ik de verschillende punten zal noemen. Maar als uitgangspunt voor de prediking is Jeremia 18, vers 1 tot en met 17. En dan zingen wij na het amen van de prediking van Psalm 104, het 15e vers. Verbergt go God uw glansrijk aangezicht, dan sidderen zij op het missen van dat licht, dat troostrijk licht, waardoor zij het licht verwerven. Neemt uw hand hun adem weg, zij sterven, zij worden stof gelijk zij zijn geweest. Bezielt gij hen door het zenden van uw geest, dan ziet men hen weer leven als tevoren. Dan wordt al de aard met nieuwe glans herboren. En we zingen ook het 18e vers van Psalm 104. Geliefde gemeente, kinderen en jongeren ook in ons midden, je bent vast met school wel eens op een excursie geweest. Of jullie jongeren voor de opleiding die je volgt, je gaat ergens heen, naar een plek waar wat te zien is, waar wat te leren is, dat heeft dan vaak te maken met de opleiding die je volgt. En de bedoeling is natuurlijk dat je je ogen goed de kost geeft en dat je goed luistert naar wat er allemaal gezegd wordt en wordt uitgelegd. Ja, dan leer je daar echt iets van. Nu, de profeet Jeremia die moet ook op excursie. En wel naar het huis van de pottenbakker. Het is niet maar een leuk uitje, als een afwisseling, maar hij moet daarheen van de Here om daar iets te leren. Om een boodschap van de Here aan het volk door te kunnen geven. En het thema van die boodschap is als volgt. Als klei in de hand van de pottenbakker. En dat is ook het thema van de prediking. Als klei in de hand van de pottenbakker. Wij letten daarbij met de hulp van de Heer op een drietal gedachten. In de eerste plaats de nietigheid van de klei in de hand van de pottenbakker. In de tweede plaats de invloed van de klei op het handelen van de pottenbakker. En in de derde plaats de onbekeerlijkheid van de klei in de hand van de pottenbakker. Ik herhaal, als klei in de hand van de pottenbakker. In de eerste plaats de nietigheid van de klei in de hand van de pottenbakker. Want in vers 6 staat: zal ik u lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israël, spreekt de Heere. Zie, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. Dan de tweede gedachte, de invloed van de klei op het handelen van de pottenbakker. Dat is in het bijzonder vers 11. Nu dan, spreek nu tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem, zeggende, zo zegt de Heere, zie, ik formeer een kwaad tegen u lieden en denk tegen u lieden een gedachte. En dan komt het punt, zo bekeert u nu een iegelijk van zijn bozen weg en maakt uw wegen en uw handelingen goed. En dan de derde gedachte. De onbekeerlijkheid van de klei in de hand van de pottenbakker. Dat is vers 12. Doch zij zeggen, het is buiten hoop, maar wij zullen naar onze gedachten wandelen en wij zullen doen een ieder het goed dunken van zijn boos hart. Nietige klei in de hand van de pottenbakker. Of de nietigheid van de klei in de hand van de pottenbakker, moet ik zeggen. Dat is de eerste gedachte. De profeet Jeremia, die is profeet in Juda. In het tweestammenrijk, dat is het zuiden. En hij doet zijn profetenwerk in de jaren die voorafgaan aan de val van Jeruzalem in 587 voor Christus. In de jaren die dus voorafgaan aan die deportaties naar Babel. Tot de Babylonische koning Nebukadnezar. Tot dit profetenwerk was Jeremia door de Heere geroepen. We lezen daarvan in het eerste stuk van Jeremia 1, de eerste 10 versen. Hoe zouden we het werk van profetenwerk van Jeremia kunnen typeren? Dat hij telkens een indringende oproep tot bekering laat klinken. Indringend roept hij het volk niet aflatend op tot bekering. Op tal van plekken klinkt die oproep. Maar wat is er ook een tegenstand? Wat is er ook een afkeer van de woorden die Jeremia moet spreken in opdracht van de Heere? Wat is er soms ook een woede tegen Jeremia? Ze vinden hem maar een nare man. Voor velen van het volk ligt het allemaal zo nauw niet. God neemt ons toch wel aan. Wij zijn toch immers zijn verbondsvolk. Zullen wij daar gemeente altijd op bedacht zijn? Op dat gevaar, het gevaar van verbondsautomatisme. De Heere heeft gezegd, de tijd is vervuld en het koninkrijk van Gods nabij gekomen. En dan zegt de Heere niet, dus dan is het goed. Nee, dan zegt de Heere Jezus, bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is de weg. Jeremia preekt, maar soms dan krijgt hij ook een opdracht te doen. Of dan moet hij iets uitvoeren, een bepaalde handeling. Wat de mensen dan kunnen zien. Zo moet hij op een keer met een houten juk op zijn nek lopen. En dan komt die valse profeet Hananja eraan en die verbreekt dat houten juk. Maar dan komt Jeremia te spreken over een ijzeren juk. Over een juk dat niet verbroken zal worden. En zo zijn er nog veel meer symbolische handelingen van de profeet opgetekend in het Bijbelboek Jeremia. In deze geschiedenis moet de profeet dus iets gaan bekijken. Hij moet een kleine excursie ondernemen. Vers 2. Maak u op en ga af in het huis van de pottenbakker en zie, hij maakte een werk op de schijven. Ga naar de werkplaats van de pottenbakker. Nou, dat is geen moeilijke opdracht voor Jeremia. Er waren genoeg pottenbakkers in Jeruzalem. Kannen, kruiken, schalen, borden, bekers, allerlei gerei maakten ze. Ze waren echt onmisbaar. Het is heel waarschijnlijk dat ze hun werkplaatsen net buiten de stadsmuren van Jeruzalem hadden. Daar waren ook de grondstoffen voorhanden die ze nodig hadden om alles te maken wat ze wilden maken. En daar waren ook de bakovens waar ze de producten in afbakten. Dus daar moet Jeremia heen en daarom zei hij, daal af, ga af. Jeruzalem lag vrij hoog, dus hij moest als het ware de stad uitlopen naar beneden, naar het dal, daar waar de pottenbakkers waren. Dus daar moet Jeremia heen. En dan zegt de Heere erbij, en aldaar zal ik u mijn woorden doen horen. Wat je daar zult zien, dat zal betekenis hebben. Maar, Jeremia, dat zal ik je dan wel zeggen. Ga er eerst maar heen. Jeremia die doet direct wat de Heere hem opgedragen heeft. En na een klein poosje staat hij inderdaad in de deuropening naar het werk van een pottenbakker te kijken. En het is een mooi gezicht. Misschien, jongens en meisjes, hebt u het wel eens gezien. Misschien in een openluchtmuseum. Hij maakte een werk op de schijven, staat er. Het apparaat dat de werkman gebruikt heeft twee schijven. Een grote schijf op voethoogte. En die schijf is door een verticale as verbonden aan een wat kleinere schijf op handhoogte, op werkhoogte. En op die kleinere schijf ligt de natte klei. En dan brengt die pottenbakker met zijn voet die grote schijf in beweging, zodat dat gaat roteren. En dan gaat ook die bovenste schijf draaien. En dan al draaiend en knedend en vormend maakt de pottenbakker zijn potten, zijn schalen, zijn kannen en vul maar. Maar wat nou? Juist als Jeremia staat te kijken, ja dat zul je altijd zien, dan mislukt het werk van deze werkman. Misschien was hij wel even wat afgeleid door die man die daar in de deuropening stond. Wie zal het zeggen? Het is een moeilijk werk. Het ziet er gemakkelijk uit, maar dat is het niet. Uit deze klomp klei komt geen mooie kan tevoorschijn. Het mislukt. Er staat in onze vertaling, werd verdorven. En dat betekent, ja, het mislukte. Maar dat is dan wel het mooie van dit werk. Je hoeft die klei dan niet weg te gooien. Het is immers nog kneedbaar. Het is nog zacht. Het zijn niet materialen die dan moeten worden afgeschreven. Maar je kunt dat opnieuw gebruiken. Dus wat doet zo'n werkman, wat doet zo'n pottenbakker? Die drukt dat weer in één. En die begint opnieuw. Die gaat natuurlijk een ander vat proberen te maken uit diezelfde klei. Hij wil immers een vat maken dat wel geslaagd is, dat wel mooi is. Een vat dat de goedkeuring van een werkman kan wegdragen. Jeremia heeft dat allemaal zo staan bekijken. En misschien is hij ook wel heel eventjes vergeten waarom hij daar stond. Maar dan spreekt de Heere tot hem. Toen geschiedde des Heeren woord tot mij. Vers 6. Zal ik u lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis van Israël? Want jullie zijn net als dat leem, als die klei in de handen van die pottenbakker. Daarin onderwijst de profeet, daarin onderwijst de Heere de profeet. Het is pas in vers 11... dat Jeremia ook echt naar buiten moet treden, dat hij naar het volk toe moet. Maar eerst moet deze profeet door de Heere onderwezen worden, om het dan daarna door te kunnen geven. Maar wat maakt de Heere nou precies duidelijk hiermee? Waar gaat het hier nou eigenlijk om? We zien hier een paar dingen in. Jullie zijn in mijn hand, zoals leem in de hand van de pottenbakker. Nou, dat laat het begin van de Bijbel toch al zo duidelijk zien. Daar is toch geen misverstand over, want in Genesis 2 lezen wij toch dat God de schepper is van alle mensen. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde. En dan moet u dat maar even van me aannemen dat het zo is. Het woordje geformeerd, daar in Genesis 2, dat hangt heel nauw samen, dat is eigenlijk hetzelfde woord als voor pottenbakker. Dat zijn dezelfde lettertjes die daar gebruikt worden. Je zou kunnen zeggen formeerder, maker. De Heer heeft de mens gevormd, gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. En wat kon deze hemelse werkmeester toen zeggen? Geslaagd. Geslaagd. Naar mijn beeld en gelijkenis. Ja, want het doel van een werkman is om een mooi stuk werk te maken. En het doel van de Heere is dat zijn werk een mooi resultaat oplevert. Maar wat als dat nu niet het geval is? En u begrijpt dat heeft met de zondeval te maken. Dan kan het zijn dat de Heere dus opnieuw begint. Dat die hemelse werkmeester de klei ineen drukt en opnieuw begint. Daar zit een pijnlijke en ontdekkende kant aan, want als je opnieuw begint ergens mee, is het eerste dus niet goed. Nou, het was wel goed, maar wij hebben het verdorven. Het is door onze schuld. Maar daar heb je ook meteen die genadige en barmhartige kant van, dat de Heere opnieuw wil beginnen. Dat de Heere die klei niet afschrijft. Maar dat hij bereid is om opnieuw te gaan vormen en formeren en te maken. O, de Heere schrijft die klei niet zomaar af. En zijn de woorden van genade. Direct na de zondeval. Toen wij het beeld Gods verloren. Daar niet het grote bewijs van. De Heere wil nog met zorg en aandacht opnieuw beginnen. En dat zien we nu ook zo heel duidelijk in deze geschiedenis. En daar zullen we straks nog wel meer over horen. Als leem in de hand van de pottenbakker. Dat betekent nog iets. Dat betekent ook dat de Heere alle macht heeft. En zeggenschap over het volk heeft. Zoals een werkman zeggenschap heeft over zijn materiaal. Dat materiaal heeft geen zeggenschap over de werkman. Dat is andersom. De werkman kan ermee doen wat hij wil. Dat leem, dat klei heeft geen stem. Dat heeft niet in te brengen. Het leem is in de hand van de pottenbakker, staat er. En hij mag ervan maken wat hij wil. Hij mag het ook wegdoen. Zo is het volk in Gods hand. Hij heeft er de macht over. Hij heeft er de macht over om ermee te doen wat hij goed vindt. In deze betekenis komen we tegen in Romeinen 9 vers 21. Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? Dat is wat wij noemen de vrijmacht van de Heer. En wie zou hem dat recht durven ontzeggen? En vooral die vrijmacht en zeggenschap, die klinken zo heel sterk door hier in vers 6. De volstrekte soevereiniteit, de volstrekte macht, de almacht van de Heere. En de nietigheid van het volk, de nietigheid van het klei, klinkt hierin door. De Heere kan alles doen met zijn volk en met andere volken zoals hij het wil. En God is aan niemand verantwoording schuldig. En dat staat ook in Romeinen 9. Maar gij toch, o mens, wie zijt gij dat gij tegen God antwoordt? Ja, dat zit er wel zo diep in bij ons. Hè? Misschien dat u het wel herkent in uw eigen leven, dat weet ik niet. Maar dat protesteren tegen God, dat ligt toch zo dicht bij ons, dat wij onze maker en formeerder ter verantwoording roepen. Waarom doet u dit? Waarom doet u dat zo? Waarom ben ik dit? Waarom ben ik zo? Oh, niet dat je geen vragen mag hebben, of niet dat je je nood niet mag uitroepen tot God, maar het gaat er hier om dat wij God niet mogen beschuldigen. Hij mag het doen zoals hij het wil. De Heere beschuldigen? Dat houdt geen pas. Dat is ongerijmd. En dat moest het volk Israël beseffen. Daar moeten ze van doordrongen zijn. En dat geldt ook voor ons. Wij allen zijn als leem in de hand van de pottenbakker. In Gods machtige hand. Dus wij hebben ons eigen leven niet in eigen hand. Wij zijn er niet de regisseur van. Wij zijn er niet de eigenaar van. Maar wij zijn het eigendom van de Heer. Het materiaal gaat niet over zichzelf, maar het is in de handen van de eigenaar. En God, hij vormt het. Hij kneedt het. Zoals hij het wil. Ja, en ik besef wel dat ons dat ook wel een beetje kan benauwen misschien, ook wat ik nu ga zeggen. Dat hij de volstrekte vrijheid heeft om zelfs vaten ter oneer te maken. Dat mag hij doen. Wat staat er over de farao beschreven? Want de schrift zegt tot farao: tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou. En opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Ja, als we dat tot ons door laten dringen. Zou een mens dan niet klein worden? Zou een mens dan niet beven voor God? Zou je hem niet vrezen? Die kan maken van ieder mens wat hij wil. En ik snap het wel, dat vinden wij best wel een aangrijpende tekst. Maar hij kan zelfs, en dat doet hij ook wel, vaten maken ter oneer, opdat zijn naam verheerlijkt wordt. Maar dat het volk als leem is, in Gods machtige hand, dat mag niet tot de conclusie brengen dat God willekeurig handelt. Dat God maar willekeurig met dat leem omgaat. En dat het echt maar afwachten is wat hij met jou en mijn leven voor heeft. Want dan zouden wij een verkeerde toepassing maken. En dan maken wij een verkeerd beeld van God. En dat blijkt ook uit wat er nu gaat volgen. De tweede gedachte. De invloed van de klei op het handelen van de pottenbakker. Dus toch, dit materiaal heeft op een of andere wijze dus toch ook invloed op het handelen van de pottenbakker. In vers 7 komt heel sterk de almacht van de Heere naar voren. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Nou, dat zijn woorden van oordeel en gericht. Het zijn woorden waarvan de Heere al in Jeremia 1 vers 10 had gezegd dat deze profeet die woorden zal moeten uitspreken tegenover volken en koninkrijken. En als de Heere dat in de praktijk gaat brengen, ja, dan blijft geen volk staande, dan blijft geen rijk staande. Dat leert de Bijbelse geschiedenis overduidelijk. En dat leert ook de moderne geschiedenis. God brengt al die heerschappijen en koninkrijken die machtig zijn in eigen ogen ten val. Ook het Rusland van Poetin bijvoorbeeld zal geen stand houden. God zal dat op zijn tijd ook afbreken. En hoe zou God oordelen en omgaan met ons eigen land? De Heere is de Heere van heel de aarde. Over alle volken en rijken heeft hij zeggenschap. En God is een naijvere God. Hij wil niet dat volken en koninkrijken zich voor vreemde goden buigen. De Heere heeft recht op aller aanbidding. Want niet alleen Israël, maar alle volken zijn leem in zijn hand. Niet alleen Israël, maar alle volken, gemaakt en gevormd door hem. En daarom laat hij het verkondigen. Wanneer die volken zich op dwaalwegen bevinden, hij laat zijn woorden horen. Er staat niet, ik ruk op het ene moment een volk een koninkrijk uit, maar er staat, ik zal spreken dat ik. En wat er dan nog volgt. Ik zal spreken dat ik. Wat heeft dat te betekenen? Nou, dat wijst op Gods geduld. Dat wijst op de langmoedigheid van de Heere. Op zijn ontferming. God is traag tot toorn. Hij laat weten wat hij doen zal. Nou, dan moeten die boodschappers, die profeten natuurlijk wel oprechte, getrouwe boodschappers zijn. Aan valse profeten, ik noemde al even de naam van Hanania, ja, daar heb je niets aan. En daar heeft Jeremia het ook flink mee aan de stok gehad. Maar de ware boodschappers van de Heere, die spreken eerlijk. Die zeggen hoe het is. Die draaien er ook niet omheen, die gaan het ook niet verbloemen, maar die spreken met twee woorden. Ja, die spreken van zonde. Maar niet alleen, ze spreken ook van genade. En ze spreken van vloek. Maar dat niet alleen, ze spreken ook van zegen. Van wet en evangelie. Van oordeel, dat verzwijgen ze niet. Maar ook van vrijspraak. Het wordt aangezegd dat het oordeel komt. Maar... Zo spreekt Jeremia tot het volk. Als jullie je bekeren, dan komt het oordeel niet. Als je die verkeerde paden verlaat, die je bewandelt en het rechte pad gaat, dan komt het oordeel niet. Om het Nieuwtestamentisch te zeggen, als je de brede weg verlaat en de smalle weg gaat bewandelen, de weg ten leven, dan komt het oordeel niet. Bekeren, ja, dat is het leven van de zonde verlaten, achter je laten. En dat is een leven leiden gericht op de Heer en zijn dienst. En ook de dienst aan mensen. En als God met zijn dreigingen van oordeel komt, zoals dat hier ook gebeurt, en op heel veel plekken in de profeten, niet alleen bij Jeremia, dan is dat een lokroep van de Heer. Dan is dat een roepstem van hem om je toch voor hem te buigen. Want God belooft in vers 8, als die bekering plaatsvindt, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik het gedacht te doen. Dus er staat eerst in het begin van vers 8, maar indien dat volk over het welk ik zulks gesproken heb, dus de Heer heeft het nog niet uitgevoerd, hij heeft ervan gesproken, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik het gedacht te doen. Ziet u, de invloed van het leem, de invloed van de klei op het handelen van de pottenbakker. De hemelse pottenbakker. God heeft berouw ten goede. Dat is toch, misschien hebt u er al wel aan gedacht. Dat is exact wat er gebeurde in Nineveh. En God zag hun werken. Dat zij zich bekeerden van hun boze weg. Daar heb je het. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Jona 3, vers 10. Misschien dat er zijn die zich afvragen hoe dat berouw van God zich verhoudt tot zijn onveranderlijkheid. Want er is toch geen verandering of schaduw van omkering bij de Heere. En staat er niet in de Bijbel, en dat is een bekende tekst uit Numeri 23, want hij is geen mens dat hem iets berouwen zou. Ja, hoe zit dat dan? Dat is de Bijbel dan met zichzelf in tegenspraak? Nee, dat is niet zo, want deze Bijbelteksten over de onveranderlijkheid van God, die laten vooral zien dat God in zijn wezen onveranderlijk is. Dat hij volstrekt betrouwbaar is. In zijn betrouwbaarheid en in zijn waarachtigheid, hij is de waarheid zelf, verandert hij niet, kan hij niet veranderen. Onmogelijk. Maar oordelen en straffen, dat behoort niet tot het wezen van God. God straft wel, maar dat komt omdat zijn rechtvaardigheid gekrenkt wordt en zijn eer. En dat behoort wel tot zijn wezen. Maar oordelen op zichzelf behoort niet tot het wezen van God. In de Bijbel wordt erover gesproken dat dat een vreemd werk van de Heer is. Zo spreekt de profeet Jesaja ervan over. En als er dan bekering komt, kan de Heere dus berouw hebben van het kwaad dat hij wilde doen. Dan komt hij terug op een handeling die hij zich had voorgenomen. God is wel onveranderlijk. Hij is altijd dezelfde, maar hij is niet onbewogen. Er is toch een bewogenheid bij de Heere. Dat kom je ook tegen in de profeten, bijvoorbeeld bij de profeet Hosea. Mijn hart is in mij omgekeerd, al mijn berouw is de samen ontstoken. En zien we niet de bewogenheid bij de Heere Jezus? U durft toch niet te zeggen dat de Heere onbewogen zou zijn? Terwijl de Heere Jezus toch echt ook altijd dezelfde is. Maar hij huilt over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem. De Heer is bewogen. En zingen we het niet zo graag ook in de dagen rond kerst, die met ons lot bewogen om ons van zond en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob doet opgaan. Hij heeft zijn Christus gegeven. En hij is volmaakt betrouwbaar. En onveranderlijk in zijn woord. En wat spreekt er een bewogenheid uit? Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren Gods blijft op hem. En nu gaat onze tekst uit Jeremia 18 op een ander spoor verder. God kan ook berouw hebben ten kwade. Dus dat de Heer eerst een goede gedachte had, maar dat de Heer daarop terugkomt. Zoals hij er berouw van had, dat hij Saul tot koning had laten zalven. Aangrijpend, Genesis 6, vers 6, dat de Heer er berouw van heeft dat hij de mens geschapen heeft. Dat is wat? Het berouw ten kwade. De Heer wil bouwen en planten nadat hij wil in zijn vrijmacht, in zijn genade. Hij wil wasdom geven, de vrucht vermeerderen. Maar als de Heer dan ziet bij zijn volk waar hij dat wil doen, en bij die koninkrijken dat die doen wat kwaad is in de ogen van de Heere, dan kan het dus wezen dat de Heere berouw krijgt over goede gedachten die hij zich had voorgenomen te doen. Aangrijpend, hè? Het berouw ten kwade. Wat voor kwaad kan dat dan zijn? Nou, bijvoorbeeld dat een christelijke gemeente de vrijheid in Christus misbruikt. Of helemaal van het heilspoor afwijken. Of dat een volk terugvalt in het heidendom. Is dat niet wat we in Nederland ook wel zien gebeuren? Dat het allemaal zo donker wordt en zo verduisterd. Dat we zoveel van wat de Heere gezegd heeft, dat we dat omdraaien. Dat de mens het allemaal zelf wil doen en zelf wil bepalen en niets van een maker wil weten, niets van een hemelse formeerder wil weten. Laat staan naar zijn goede geboden luisteren. En dan in vers 10. Toch ook weer dat geduld van de Heer. Dat het naar mijn stem niet hoort. Dus God laat eerst zijn stem horen. Voordat hij iets doet. God geeft eerst zijn waarschuwing. Er is geen mens, als het goed is, ongewaarschuwd. God komt met zijn waarschuwingen. Met andere woorden, het kwaad laat God niet onbewogen, maar hij roept terug tot hem. Hij laat zijn roepstem uitgaan. Maar als er geen verandering komt, dan komt het oordeel wel. En dan is de Heere ook betrouwbaar in zijn bedreigingen. Ook al geloven wij er misschien niet veel van, en de Israëlieten in Jeremia's tijd, die geloofden het ook bijna allemaal niet. Jeremia werd niet geloofd. Er waren maar heel weinig aanhangers van hem. Ze dachten, nee Jeremia, dat is helemaal niet waar wat je zegt, dat is niet waar. Maar het was wel waar. Het oordeel is wel gekomen. En de Heer Jezus zal ook eenmaal terugkomen en dan zal iedereen moeten erkennen, het was waar. Was waar. In vers 11 zie je het heel duidelijk. Dat de Heere altijd eerst zijn woord laat horen. Het gaat dus, precies zoals de Heere het zei in de versen hiervoor, over de betrouwbaarheid van God gesproken. De Heere geeft nu de concrete opdracht die hij heeft voor Jeremia. Nu dan? En nu hij al zoveel onderwijs van de Heer heeft gekregen, nu dan, spreek nu tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem. En alles wat er dan nog volgt in vers 11, en ik zal u dat even voorlezen. Zeggende, zo zegt de Heer, zie ik formeer een kwaad tegen uw lieden en denk tegen uw lieden een gedachte. En dan die oproep, hè, zo bekeert u nu een iegelijk van zijn boze weg en maakt uw wegen en uw handelingen goed. Ja, Ja, dus Jeremia die moet het wel heel eerlijk zeggen tegen het volk. Het gaat niet goed. Jullie houden de zonde aan de hand. En de Heere die is een kwaad aan het kneden, aan het formeren eigenlijk tegen jullie. En dan die grote lokroep van God, die grote roepstem die uitgaat. Bekeer u nu. Een ieder. Een ieder, zegt hij, van zijn boze weg. En maakt uw wegen en uw handelingen goed. Ja, dus twee woorden, hè. Vloek en zegen. En onder die betrouwbaarheid komt de Heere ook tot ons. Er is vrijspraak. Er is vrijspraak. Voor een ieder die de droefheid naar God kent. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Ja, bij ons. Ach, wat is er nou bij ons? De Bijbel spreekt erover in termen als de beschaamdheid der aangezichten. Omdat wij gezondigd hebben. Maar dan staat er ook dit. Maar bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en de vergevingen. Heeft de Heere u en jou en mij al tot deze belijdenis gebracht door zijn Heilige Geest. Werden wij van dood levend. Zijn wij wederom geboren tot een levende hoop. Heeft die roepstem, bekeert u, nu uw hart geopend? Hebben wij ons bekeerd? Zijn wij in beweging gekomen? Hebben wij ons metterdaad tot God gekeerd met heel ons hart? Hoe is dat nou? God spreekt al die bekeerlingen vrij. Omdat hij het oordeel over de zonden en de ongerechtigheid gestraft heeft. Aan zijn zoon. Aan die volstrekt zondeloze zoon van hem, dat heilig kind Jezus. Christus is het fundament. Christus is de dragende grond onder die roepstem van God. Bekeert u, bekeert u. Want in Christus is de straf reeds voldaan. Waarom zoudt gij sterven, o huis van Israël? Want Christus, ja toen moest hij nog zeggen, maar nu mag ik zeggen, Christus is gestorven en opgestaan. Waarom zou u sterven? Waarom zou u geen gehoor geven aan de roepstem van God om u te bekeren tot God? Terwijl alles voldaan is. Wie kan daar een antwoord op geven wat hout snijdt? Maar ja, dan de derde gedachte. De onbeschaamdheid van de klei richting de pottenbakker. De onbeschaamdheid van de klei richting de pottenbakker. Wat zou de Heere willen zien op die prediking van Jeremia? Dat ze hem erkennen als hun maker en hun God. Zoals in Jesaja 64 vers 8. Doch nu, Heere, gij zijt onze vader. Wij zijn leem. Wij zijn leem. En gij zijt onze pottenbakker. En wij allen zijn uw handen werk. Dat wil de Heere horen. Hij wil dat de geroepenen tot hem komen. Dat ze komen met hun zonden. En met de belijdenis van hun ongerechtigheden. Dat ze hun boze werken laten varen, loslaten. En hun leven aan de Heere en zijn dienst toewijden. Dat wil de Heere. Maar weet je wat ze zeggen? In vers 12 is het. Vers 12. Het is buiten hoop. Ja, wat betekent dat? Wat vrij vertaald staat hier. Dat gaat niet gebeuren. Ik zeg het nog maar iets vrijer. Daar halen wij onze neus voor op. Wij gaan ons niet bekeren. Jeremia, we geloven je niet en we hebben er ook geen zin in. Nee, ik denk zelf zo dat het niet zo is dat ze nog niet eens geloven wat de Heere zegt, maar ze willen niet. Ze willen er niet naar handelen. Ze klinken heel resoluut. Wij doen het niet. Mij bekeren tot God. Mij echt bekeren tot God, echt voor hem buigen. Nee, nee, ik wil best naar de kerk komen hoor. Maar kom nou toch niet altijd zo dichtbij. Moet ik veranderen? Ik wil dezelfde blijven. Het is buitenhoop. Ga niet gebeuren. Ga niet gebeuren. Niet omdat ik het niet kan. Ja, dat is op zich ook wel waar. Maar het gaat hier vooral om dat ze het niet willen. Ik wil het niet. Ze zeggen ook wel wat ze wel willen. Deze mensen zijn wel heel eerlijk. Maar wij zullen naar onze gedachten wandelen. En wij zullen doen een iegelijk het goeddunken van zijn boos hart. Dat is onbeschaamde en volstrekte onbekeerlijkheid. Dit is je reinste liefdeloosheid tegenover een liefdevolle God die nog roept tot de zaligheid. Zijn er onder ons mensen die dat ook zeggen? Misschien niet hardop, maar wel van binnen. Dat gaat niet gebeuren. Mij krijgen ze niet klein. Ik blijf wie ik blijf. Ik ga niet veranderen. Zijn er onder ons die zo denken? Je kunt je niet voorstellen dat jij me ook echt zou gaan dienen. Misschien dat je het wel eens overweegt. Misschien als het dan toch wel eens dichtbij komt. Zou ik dan toch mijn knieën buigen? Zal ik het wagen met God? Maar je werpt die gedachte weer van je af. Nee, dat is buitenhoop. Dat gaat niet gebeuren. Want ik wil mijn leven leiden. Ik wil de dingen doen die ik wil. En ach, met dat oordeel. We zullen wel zien hoe het loopt. Ik ben nog jong misschien. Ik ga verder met mijn gedachten. En de Heere mag zijn gedachten hebben. En we zullen het wel zien hoe het loopt. Al misschien later, misschien later. Maar dan is die klei al zo hard. Daar is niets meer mee te beginnen. En nee, ik hoef u niet te vertellen dat je ook jong kunt sterven. En een ouderen die onbekeerd zijn, hoef ik ook niet te vertellen dat uw genadetijd aan het aflopen is. Dat weet u al lang. Is God onbewogen? Is God onbewogen onder zo'n reactie? Ja, hij is wel onveranderlijk, maar hij is niet onbewogen. En klinkt er geen verontwaardiging, heilige verontwaardiging, door in vers 13? Zien we daar de Heere niet in het hart? Wie heeft al zulks gehoord? Waar vind je zoiets? Onder de heidenen. Je vindt het niet. Want die gaan letterlijk door het vuur voor hun goden. Maar als de levende God spreekt, die ene ware God, die ons voorkomt met stromen van zegen, die ons het ware eeuwige leven wil geven, die het roept, bekeert u, dan zeggen ze, het is buiten hoop. Dan zegt de Heere, wie heeft al zulks gehoord? Is dat geen uiterste onbeschaamdheid? Maar ja, kijk, met die afgoden mag je blijven wie je bent. En bij Israëls God niet. Geloof en bekering. En dat verklaart volgens mij het immense verschil van reactie. Bij Israëls God mag je komen zoals je bent. Maar je mag niet blijven wie je bent. En zit het hem daar niet op vast. In vers 17 klinkt het oordeel van God. Vers 17. Als een oostenwind zal ik hen verstrooien. Dat gaat dus over de onbekeerden, hè? Als een oostenwind zal ik hen verstrooien voor het aangezicht des vijands. Ik zal hun de nek en niet het aangezicht laten zien ten dagen huns verderfs. En dan gaat dat in hoofdstuk 19 gaat dat verder. En u kunt dat vanavond rustig eens lezen. En dan leest u op een gegeven moment dat de kruik gebroken wordt. Dat klei dat is zo hard geworden. Dat is het gevaar van de onbekeerlijkheid. Het hart wordt almaar harder. Het gevaar van onbekeerd zijn. En dan wordt de kruik in Jeremia 19, vers 10 is dat verbroken. Dan zult gij de kruik verbreken. Dat is aangrijpend. En dan is er niets meer mee te beginnen. In vers 17b staat, ik zal hun de nek en niet het aangezicht laten zien ten dagen huns verderfs. Aangrijpend vers, hè? Weet u wat Matthew Henry schreef bij dit gedeelte? En dat geef ik u heel graag door. En ik hoop echt dat u het meeneemt. Matthew Henry. Hij schreef, die geen gedenkteken van genade willen zijn, zullen gedenktekenen van zijn rechtvaardigheid zijn. Zullen het allemaal meenemen. Zij die geen gedenkteken van zijn genade willen zijn, die zich verzetten tegen God en daarin volharden, die zullen gedenktekenen van zijn rechtvaardigheid zijn. Huiveringwekkend wat er staat, vers 17b. Dat de Heere zijn aangezicht niet meer laat zien. Dat hij zijn nek toekeert. Keerden wij ons al tot hem, dan zal dit niet gebeuren. Is ons leven verborgen in hem? Zijn wij een aardenvat? Zijn wij een aardenvat dat leeg is, maar gevuld met genade? Wel gevormd door zijn woord en geest. Zijn mooie kruiken. Misschien zijn het geen kruiken die heel erg in het oog springen. Waarvan andere mensen diep onder de indruk zijn. Maar in de ogen van de Heer zijn het hele mooie kruiken. Eenvoudige kruiken, gevuld met zijn genade. Je hoeft maar een eenvoudig aardenvaatje te zijn. Hoeft geen sierlijke pot te zijn. Eenvoudige aardevat, dat is voldoende. Dat is meer dan genoeg in de ogen van God. Wat een bevrijding ook, hè? In de wereld moet je iets presteren. Je moet iets worden. Je moet jezelf opwerken, maar bij God niet. Je hoeft alleen maar te knielen. Alleen maar te buigen. Omdat hij je vormt. Dat hij een potje van je. Opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. De Heere vraagt om bekering. Hè? Dat komt heel duidelijk naar voren toch in dit gedeelte. U zegt, ik kan het niet. Maar de Heere wil toch geven wat hij zelf vraagt. Niet aan twijfelen. Bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Trek mij. Zo zullen wij u nawandelen. Kijk, het gaat hier in dit gedeelte over de onwil. Maar als u ook gaat merken, ja, als de Heer het hart ombuigt en er komt een wil in het hart, maar dat u merkt, maar ik kan het niet. Maar bij de Heer is een uitkomst. Hij geeft wat hij eist. Wat hij eist met de ene hand, dan geeft hij met de andere hand op het gebed. Misschien staat u nabij. Bent u een nabijstaande. U twijfelt. Of jij. Daar komt het heilige avondmaal nu weer aan. Misschien is het zo'n stroom. Kan begrijpen. Maar de Heer is welmenend. In zijn roepstem. Maar de zonde kunt u niet aan de hand houden. En als er onder ons zijn, voor wie vers 12 geldt, ik hoop het natuurlijk niet, maar als er onder ons zijn, voor wie vers 12 geldt, hè, over het is buiten hoop, die tekst, zeg dan eens eerlijk, probeer die vraag dan eens eerlijk voor ogen te zien. En waarom weeg je geld uit voor wat geen brood is? De Heere zegt, hoort aandachtig naar mij. Neig je oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Ja, kom, ook na ontvangen genade. Voor zijn aangezicht, ja, zoek dagelijks zijn aangezicht. Amen. Laten wij de Heere bidden en danken. Heere, zo danken we u aan het einde van deze dienst voor uw woord, voor uw lokstem, voor uw roepstem. We hebben het gehoord dat u de formeerder bent en dat wij zijn, dat God voor het volk Israël, maar dat geldt voor alle mensen als leem in de hand van de pottenbakker. U bent die grote formeerder. U bent onze maker. En Heere, u kunt met het leem doen wat gij wilt. Maar Heere, het kwam ook zo heel duidelijk naar voren vanuit uw woord, dat er ook een zekere invloed is van het leem op uw handelen. Dat mag ons toch wel tot verwondering strekken. Want wij hebben allemaal tegen u gekozen in het paradijs. En u had al het leem weg kunnen doen. U had het allemaal terzijde kunnen stellen. Ja, hebt u dat ook niet gedaan toen die grote watervloed kwam? Toen de zondvloed kwam. En toch was er ook nog de verkiezing naar de genade. U hebt 8 zielen in het leven behouden. Ja, u wilde toch ook nog doorgaan. Heere, wat een wonder. En u hebt toen ook beloofd dat u de aarde niet opnieuw zult verdelgen door zo'n grote watervloed. Heere, wij leven in het heden van de genade. En wij zijn geen andere mensen dan de mensen van voor de zondvloed. Wij hebben hetzelfde hart. Tenzij het vernieuwd is door uw geest. Tenzij wij wederom geboren zijn. Tenzij wij leerden door genade uw roepstem te gehoorzamen. Dat wij ons bekeerden en uw heilrijk woord geloofden. En Heere, wat worden wij dan ook ten volle in dit gedeelte ook, maar toch ook in heel uw woord, op onze verantwoordelijkheid aangesproken. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Heren, dat is toch de ernst. Wij kunnen u toch nooit de schuld geven als wij naar recht verloren zouden gaan, want het oordeel komt niet door water, maar wel door vuur. Heren, geef dan door genade dat wij uw stem hebben gehoord. En dat wij achter uw bedreigingen uw grote liefde horen. Het straffen dat u doet, ja, dat behoort niet tot uw wezen. Maar uw liefde, ja, dat bent u. Want de apostel zegt, God is liefde. Dat bent u wezenlijk. En daarom roept u het. En daarom roept u mensen die van het heilspoor zijn afgeweken. Keert weder. Keert weder. Gij afkerige kinderen. En ik zal al uw afkeringen genezen. Wat een ruimte ligt er ook in. Zoals er ook in dit gedeelte klonk. Een ieder. Er komt een roepstem tot een ieder van ons. Heren. We smeken het u. Wil u tot in ons hart hebben gesproken. Voor het eerst in ons leven. Maar ook weer opnieuw. Daarom dat we de preek ook moesten eindigen met zoek dagelijks zijn aangezicht. Die dagelijkse bekering tot u. Om in die weg, ook hoe langer hoe meer, uw beeld gelijkvormig te worden. Heren, we danken u ervoor dat wij ons niet hoeven op te werken tot iets. Dat wij maar heel eenvoudig mogen zijn. Dat wij niets hoeven te presteren. Dat we maar aardevaten zouden zijn gevuld met uw genade. Heren, als we misschien vastzitten in dat denken van de wereld, dat het allemaal van ons afhangt en dat wij moeten presteren en dat wij het moeten maken, ook bevrijd ons daarvan. En als we ons misschien zo onzeker voelen in een wereld waar de prestatiedruk zo groot is en natuurlijk, u roept ons om ons best te doen, om onze talenten te gebruiken. Maar dat is ook alles maar gegeven van u. O Heere, bevrijd ons als we in dat denken gevangen zitten. En doe het ons toch zien dat de ware vrijheid ligt in het dienen van u. O, dan hoeven we misschien niet meer zoveel. Dan zullen we ook tevreden mensen zijn. Vergenoegd met hetgeen u ons hebt gegeven. Komt er zo'n vrede in het hart? Zo'n vrede als ook die Moorman mocht hebben. Het was veel belangrijker voor hem om de vrede met u te hebben dan een hoge positie aan het koninklijk hof. Heren, mogen ook wij zo tevreden mensen zijn als wij wandelen in uw wegen, dat we u kennen. Heren, wil zo de prediking van uw woord aan ons hart hebben gezegend. En gaat u met ons als we weer van hier gaan en help ons in deze nieuw begonnen week. Sterk ons in het bijzonder als we moeite hebben om te dragen in ons leven, of als er rouw is, of psychische moeite, of lichamelijke zorgen. Gedenk ons, Heren, in uw trouw en goedheid. Help ook onze jongeren op de school waar ze naartoe gaan, op de opleiding die ze volgen. Gedenk de kinderen op de school. En breng ons ook volgende week zondag weer in getrouwheid bij elkaar, als ook de voorbereiding gehouden mag worden op het heilig avondmaal. Gedenk dan ook uw dienaar die hier mag komen om uw woord te bedienen, professor Baars. Sterk hem ook in het klimmen van de jaren. Heren, hoor ons zo bidden uit genade. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is van Psalm 94, het vijfde vers en het achtste vers. 94, vers 5 en 8. Ga nu in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.